2 Korinthe 2. Ik zal het hele hoofdstukje lezen. Dus dit heb ik mij voorgenomen, dat ik niet opnieuw in droefheid naar u toe zou komen. Want als ik u bedroef maak, wie is het dan die mij verblijden zal, behalve hij die door mij bedroefd is gemaakt? En dit heb ik u juist geschreven, opdat ik bij mijn komst geen droefheid zou ondervinden van hen over wie ik mij moest verblijden. En ik vertrouwde van u allen dat mijn blijdschap die van u allen is. Want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen, niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig over u heb. Maar als iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar in zekere zin, opdat ik het hem niet te zwaar maak, u allen. Voor zo iemand is die straf, die door velen is opgelegd, genoeg geweest. Zodat u hem daarentegen liever moet vergeven en bemoedigen, opdat zo iemand niet misschien door al te grote droefheid wordt verteerd. Daarom verzoek ik u dat u in liefde voor hem weer bevestigt. Dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen. Of u in alles gehoorzaam bent. Degene wie u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te preken, en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zoveel die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid. Maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. Zullen we een zegen vragen over deze avond? Dank u wel, trouwe Vader in de hemel, dat we zo bij elkaar zijn. Dat u ons deze avond geeft, dat we in alle rust zomaar door de week, op woensdagavond, mogen horen vanuit uw woord, wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, we bidden om een zegen over deze avond, dat u onze broeder Johan Schep de woorden geeft in de mond die u wil, dat hij spreken zal. Heer, zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Ik zie dat ik het verkeerde gelezen heb. Ik zie dat ik het verkeerde gelezen heb. 2 Korinthe 2. Het was 2 Korinthe 10. Ja. Ja. Hoe kom ik hier nou bij? Ik zie het in één keer dat het 10 was, maar we houden het zo. U bent aan de beurt. Ja.
Als we oprechtheid gaan uit God.
Het is ook goed, maar kijk, ik had het hier staan.
Ja, dat is mooi. Zegen. God opereert. Ja. Zegen over deze avond. Ja, staat hij aan?
Ja, bijna. Ja, daar staat hij aan.
Mooi zo.
Nou, goeie avond. Het is echt voor mij fijn om weer terug te zijn in Kesteren. We hebben wel iets met elkaar, want ja, we hebben al wat avonden met elkaar gehad over de feesten van de Heer. En we gaan nu een nieuwe serie doen. En laten we het maar geen programma geven, laten we ons maar laten verrassen. Ik vind het zo heerlijk dat ik ook met Jan die ruimte heb van Jan, joh, ik ben hier nu zo mee bezig. Mag ik gewoon vanuit ditgene wat mij nu zo bezighoudt, komen spreken? En dat is ook dan altijd goed. Volgende week, de 11e en de 12e heb ik weer 13 opnamen bij de Family 7. En dan gaan we over de laatste 400 jaar van het Oude Testament, of 300 jaar, van 750 tot 450 voor Christus. En dan gaan we spreken over de profeten. En als je dan kijkt ook in Hebreeën, de Heer heeft veel gesproken door de profeten. De profeten waren Gods mondstuk. En ze vertelden de mensen niet wat ze wilden horen, maar wel wat ze moesten horen. En ik wil gewoon ook eventjes gewoon als introductie een paar dingen toch vertellen die ook voor mij heel belangrijk zijn. Vanavond wil ik dan gewoon aanraken de profeet Micha. En Micha was een tijdgenoot van Jesaja. En nou zijn we vanavond met Psalm 25 begonnen. En die ene zin, dat de vreze van God in ons woont. Laat ik dit vooral heel duidelijk stellen. Als je de Heere God vreest, heb je niemand anders te vrezen. Hallo? Als je de Heere God waarlijk vreest en je meent het, heb je niets en niemand anders te vrezen. En daar wil ik eigenlijk vanavond mee beginnen. Micha en Jesaja profeteerden tegen Juda en Israël, tegen Samaria en Jeruzalem. Het was een tienstamrijk en een tweestamrijk, maar ze waren nog niet in ballingschap gegaan. Maar het komt wel. Assyrië eerst met het tienstammenrijk en later Babylon met het tweestammenrijk. En Jesaja en Micha waren tijdgenoten. Dat is heel belangrijk om te weten. En het eerste wat ik wil zeggen is Jesaja 2, vers 22. Gewoon ook voor jezelf, voor je leven. Om echt vrij te zijn in hem. Want je kunt soms zo geknecht zijn door vrees. En een van die grote vreesachtige dingen waar mensen door in slavernij terechtkomen is de vrees voor mensen. Wat zullen de mensen zeggen? Ik kom zelf uit een gezin van 9 kinderen en mijn vader was melkboer in een volkswijkje in Gorinchem toen wij terugkwamen uit Brazilië. En nou, dat gonsde natuurlijk toen daar in die wijk een familie met 9 kinderen kwam. En de buren die waren angstig. Jongens, wat gaat er gebeuren? En ik weet nog goed als kind, jongens, oppassen voor de buren. En wat zullen de mensen zeggen? Ik weet nog als kind, dan, zondagsmiddags was het toch al een beetje saai. En dan mocht ik achter de schuur naar de radio luisteren. Maar wel achter de schuur, zodat de buren het maar niet zouden zien. En zo ben ik eigenlijk opgegroeid. Wat zouden de buren zeggen? Wat zouden de mensen zeggen? Want we hebben een zaak, we hebben een melkzaak en we moeten die omzet vasthouden. En denk erom dat je je gedraagt, hè, in het weekend. En dat was eigenlijk een slavernij voor mij om altijd maar, wat zouden de mensen zeggen, wat zouden de mensen denken? En ik ben echt bevrijd door dit vers in Jesaja 2, vers 22. En ik kwam er pas op door Psalm 25, vers 6. Jesaja 2, vers 22. Het is de herziene statenvertaling. Zie voor uzelf dan af van de mens. In zijn neus heeft hij slechts adem. Want als wat is hij eigenlijk te beschouwen? En dit vind ik wel mooi. Wie is de mens? Hè? Het is gewoon een neus vol met adem. En als de adem eruit is, dan is het een hoopje stof. En door het vrezen van de Heere kun je echt bevrijd worden van de vrezen voor mensen. En ik zou het zo fijn vinden dat je daar ook echt rekening mee gaat houden. Dat, hey, er is er maar één waar je rekenschap aan moet afleggen. 1 seconde nadat jij gestorven bent, maakt de opinie van die 8 miljard mensen helemaal niets meer uit. En wat zegt de Heer Jezus in antwoord in Matthäus 10 vers 28? Dat is heel radicaal. Daar zegt hij het ook. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Wie moeten wij vrezen? Wij moeten de Heere vrezen. En als je de Heere vreest, heb je niets en niemand anders te vrezen. Er is echt geweldige bevrijding als je loskomt van constant te denken. Wat zullen de mensen zeggen? Wat zullen de mensen denken? Kap ermee. Bevrijd jezelf ervan. Wat is een mens? Een neus met adem erin. En als de adem eruit gaat, dan is het een hoopje stof. En daarom ook, bevrijd jezelf daarvan. De enigste opinie die geldt voor de eeuwigheid is de opinie van God. En hij houdt van je. Hij heeft het bewezen door zijn zoon te sturen. Hij heeft het bewezen door naar het kruis te gaan. En ik vind het zo mooi als je dan denkt aan de woorden van de Heer Jezus in zijn gebed. Het hoge priesterlijk gebed. Dan zegt hij dat de mensen maar mogen weten dat de Vader in de hemel net zoveel liefde voor hen heeft als hij voor mij heeft. Dat staat in Johannes 17 vers 23. Jij bent geliefd. En de Zoon heeft het bewezen en de Vader heeft het bewezen. En hij kijkt met liefdevolle ogen naar jou. En hij wil zo graag dat jij hem ruimte geeft in je hart. En als je de Heere vreest, rekening houdt met hem, heb je niemand anders te vrezen. En dat maakt je pas waarlijk vrij. Het tweede is uit Micha hoofdstuk 6 vers 3. Micha hoofdstuk 6 vers 3. En daar staat ook iets heel moois. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Weet je, het tweede waar we echt rekening mee moeten houden is de schuld van de situatie in de wereld ligt niet bij God. Maar krijgt God toch vaak de schuld? En Micha die hoort van de Heere, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb niets verkeerd gedaan. En het is ook zo mooi hoe hij dat zegt in Jesaja 5. Daar staat het over de wijngaard van de Heere. En hij heeft de stenen eruit gehaald. Hij heeft een wachttoren. Hij heeft een muur gebouwd. En dan staat er in Jesaja 5 vers 4. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Aan mij ligt het niet. Ik heb alles gegeven. Ik heb de hemel leeggegeven. De schuld ligt niet aan mij. Ik reik me uit naar jullie om jullie een leven, een gezegend leven in overvloed te geven. En dat is ook heel belangrijk. Jeremia in Jeremia 15 gaat complain tegen de Heer. En de Heer zegt, jij mag deze woorden nooit meer zeggen. Jeremia 5 vers 18. Jij moet alleen maar woorden spreken van geloof. Jij moet alleen maar woorden spreken van beloften. Maar dat ik onrechtvaardig ben en niet eerlijk ben, die woorden mag je nooit meer in je mond nemen. En Jeremia heeft dat ook nooit meer gedaan. Als je echt een mondstuk van God wil zijn in de maatschappij, moet je je eerst door hem laten bevrijden van mensenvrees. En aan de tweede kant, je moet aan de kant van God gaan staan. God heeft altijd gelijk. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. En de discipline die zelfs een Paulus ondervond, door die in zijn vlees, die doorn in zijn vlees, die kreeg de Heer Jezus niet. Paulus wel, want hij had dat nodig, zodat hij zich niet zou verheffen. Maar de Heer Jezus was de gehoorzame knecht. Die werd door zijn vader niet gedisciplineerd. Die kreeg geen doorn in zijn vlees. En de discipline die de Heere gaf aan het volk was omdat ze hem de rug toegekeerd hebben. En we hebben een jaloers God. En hij deelt zijn heerlijkheid met niemand. Maar de schuld van de geschiedenis van Israël ligt niet bij hem. Dat is het tweede, wat is heel belangrijk. Nou gaan we naar Micha. En het is wel belangrijk om even te kijken naar Micha zelf. Want hoe stond het gesteld met Micha zelf als mens? Want dat is heel belangrijk. Want hij is ontzettend radicaal. Hij spreekt heel radicaal uit naar het volk en naar de leiders. En hoe is het met hem zelf gesteld? Nou ben ik hem toch kwijt, jongens. Ik heb zo'n klein boekje. Wacht even hoor, ik moet hem even weer vinden. Want hij staat er nog, hij is er nog niet echt. Jeremia. Ja. Ja, daar zitten we goed. Hosea daarachter, hè, geloof ik. Micha, achter Johan. Oh jongens, wat verschrikkelijk. Ja. Oh, dan moet ik nog verder. Ah, ik heb hem. Heerlijk. Hey jongens, jullie zijn bijbelvaster dan ik. Ja, ik heb hem terug. Ik zat bij Jesaja en toen ben ik hem kwijtgeraakt. Maar wat heel belangrijk is, hoe staat het met Micha zelf gesteld? En dat is zo belangrijk. Wel, ik zeg Micha in hoofdstuk 3 vers 8, ik daarentegen ben vol van de kracht van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtredingen te verkondigen en Israël zijn zonde. Je ziet dat ook bij Jesaja. Nadat Jesaja in hoofdstuk 5 de wees uitgesproken heeft over Israël, en die waren ook allemaal waar, ziet hij de heerlijkheid van de Heere. En als een reactie op het zien van de heerlijkheid van de Heere, roept hij uit, wee mij. Ik ben een man van onreine lippen. En wat zijn onreine lippen? Dat is een onrein hart. En dat vind ik wel heel belangrijk, en dat was bij Micha ook zo. Het is makkelijker om te spreken naar anderen wat ze verkeerd doen, maar als je vinger wijst naar een ander, dan gaan er drie terug. Dan moet je ook eerlijk de tijd geven dat God ook tegen jou kan spreken. En dat hij ook de ruimte mag krijgen om ook jou te corrigeren. En dat vinden we niet leuk, maar dat is wel belangrijk. Het was belangrijk voor Jesaja, want daarna is hij pas echt gebruikt nadat hij dat inzag. Maar hier is Micha en die heeft daar ook rekening mee gehouden. En die kan nu getuigen in hoofdstuk 3 vers 8. Ik ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed. Micha had zo'n zuivere blik wat er aan scheelde in Israël en in Juda, omdat hij gevuld was met de Heilige Geest. Begrijpen jullie mij? Daarom kon hij al die dingen vertellen die ze verkeerd deden. Laten we even kijken in hoofdstuk 2. Wee hen die onrecht uitdenken, kwaad uitwerken op hun slaapplaats en bij het licht van de morgenstond uitvoeren, omdat zij daartoe bij machten zijn. Zij begeren akkers en roven de huizen, nemen die af, zij onderdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit. Nou, kijk maar eens door die hoofdstukken. Dat is niet mis wat Micha allemaal ziet. Corruptie, de leiders wandelen niet in het licht. Ze doen het voor het geld. Ze manipuleren de armen. En dat ziet Micha als een adelaar zeer scherp, maar dat heeft hij niet van zichzelf. En dat vind ik zo belangrijk. Dat heeft hij omdat hij gevuld is met de Heilige Geest. Ik heb vanavond nog naar een bandje geluisterd over Stefanus. Nou, Stefanus stond bekend dat hij vol was. Hij was vol van Gods Geest, hij was vol van wijsheid, hij was vol van geloof, maar hij was ook vol van de Schrift. En in hoofdstuk 7, dan richt hij zich via de geschiedenis naar het Joodse volk en hij vertelt hen precies waar ze ernaast zaten. Dat had Stefanus niet van zichzelf. Weet je, voordat ik tot geloof kwam, leefde ik in het Babylonische samenleving. En weet je wat het woord voor Babylon is? Verwarring. Mijn hoofd was verward. Ik werd heen en weer getrokken door iedere wind van leer. Maar net als Nehemia, nadat ik tot wedergeboorte gekomen was, nadat ik de Heilige Geest in mijn hart ontving, ben ik tot inzicht gekomen. En dat is zo mooi. Kijk, Stefanus, Micha, Jesaja, zij kwamen tot inzicht om als een adelaar met die scherpe ogen precies te vertellen wat de mensen moesten horen. En dat maakte hen niet populair. Een priester, ach, die deed zijn werk in de tempel en die ging weer naar huis na zijn werk. Maar een profeet, die hadden het moeilijk. Als je alleen al leest in Jesaja 1 vers 10, daar noemt Jesaja de heilige stad Jeruzalem, Sodom. Ja, dat maakt je natuurlijk niet populair. En wat is er met Jesaja gebeurd? Jesaja is in een holle boom terechtgekomen en toen heeft koning Manasse hem in tweeën gezaagd. Volgens Hebreeën 11 vers 37. Ja, het is vreselijk afgelopen met sommige van die profeten. Maar alle profeten zijn vervolgd. En alle profeten hebben altijd te maken gehad met valse profeten. Populaire profeten. En weet je wat Jeremia 5 vers 31 zegt? De mensen geloven de leugen liever dan de waarheid. Want ze leven in dit Babylonische systeem. En dat is een leugensysteem. Broeders en zusters, wij leven in het domein van Satan. Dat is een leugenwereld. Dat wordt geregeerd door de vader van de leugen. En 21 jaar heb ik alleen maar naar leugens gehoord. Leugens, leugens, leugens. En toen kwam de Heer Jezus en die zei, en ik ben de waarheid. Amen. En door de waarheid ben ik tot inzicht gekomen. En als je tot inzicht komt, dan zie je meer op je knieën dan wereldregeerders op hun tenen. En zo was het ook met Abraham. Abraham was tot inzicht gekomen, Abraham was tot geloof gekomen. En de Heer openbaart hem de toekomst van Sodom. De burgemeester van Sodom, die wist het niet, maar Abraham wel. En wij weten meer op onze knieën met een open Bijbel dan wereldregeerders zonder God in dit verwarde Babylonische wereldsysteem. Want wij zijn overgebracht uit het domein van Satan in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En daardoor, omdat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, hebben wij inzicht. Mijn zus kwam tot geloof. In Brazilië, waar ze geboren is. Nadat ze tot geloof kwam, had ze pas door dat zij zondares was. Dat wist ze niet. Want ze was nog nooit met een jongen naar bed geweest. Dus volgens haar was zij geen zondares. Maar nadat ze tot geloof kwam, ik ben een vrouw met onreine lippen, met een onrein hart. Daar kreeg ze pas inzicht in nadat de Heilige Geest met zijn licht in haar hart is komen schijnen. Mooi, hè? Dat God dat doet. Ze wist het niet. Nee, ik ben geen zondaar, want ik heb dan nooit seks gehad met een jongen. Ze dacht dat het euvel was. Maar toen ze tot geloof kwam, was maar ik ben wel een zondares. En daarvoor is de Heer Jezus ook voor mij moeten sterven op het kruis van Golgotha. Zij werd uitgezonden door de gereformeerde kerk als lief christelijk meisje. En toen kwam ze daar in Brazilië, waar ze geboren is. En toen ging ze met jeugd met een opdracht en dan gingen ze daar naar de straatkinderen. En dan zeiden ze tegen de straatkinderen, de andere team, je moet Jezus in je hart aannemen. En toen ging ze op zo'n trottoir zitten denken, heb ik dat wel eens gedaan? En dat had ze nog nooit gedaan. Dus ze werd uitgezonden als zendelingen en op het zendingsveld kwam ze zelf tot geloof. En toen pas kreeg ze inzicht dat dat hart zondig is. En dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest. En Micha sprak als een adelaar, zo zuiver, met die adelaarsogen, sprak hij net als Jesaja en Jeremia. Maar dat was omdat God hen inzicht gegeven heeft. En als je tot geloof gekomen bent, ontvang je de Heilige Geest. Begrijpen wij elkaar. En heb je inzicht in de zaken, hoe het er aan toe gaat hier in Nederland. Je hebt daar inzicht in. En daarom heb je nu ook een mening. Maar die heb je omdat je de Heilige Geest ontvangen hebt. Want de Heilige Geest openbaart van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Amen. Dat is geweldig hoor. Daar mogen wij zo dankbaar voor zijn. Dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben die ons inzicht geeft. Waar het naartoe gaat in deze wereld. Waar de problemen liggen in ons landje. Ik kom net uit Israël. Nou, daar zijn ook problemen genoeg. Maar vroeger had ik die inzichten niet. Maar nu wel hoor. En daar ben ik zo blij voor. Micha. Als een adelaar ging hij met zijn ogen kijken door Juda en Samaria. En hij vertelde de mensen precies wat ze moesten horen. Hij confronteerde de leiders en hij vertelde hun precies, hierdoor krijgen jullie het oordeel van God. Jullie bedelen gewoon om het oordeel van God. Die man van Noord-Korea, ik hoorde iemand uit Amerika, die man die bedelt gewoon om gestraft te worden. Want hij blijft maar aan het klieren. Hij wil gewoon gestraft worden. En dan stuurt hij nog zo'n raketje en dan irriteert hij weer een paar mensen. En dan blijft hij gewoon lekker mee doorgaan. Hij vraagt er gewoon om een tik voor zijn hoofd te krijgen. En dat gaat gebeuren in een van deze dagen. Maar dat kun je toch duidelijk zien, daar zit een macht achter. Daar zit een demonische macht achter. En in dat domein leven wij maar. Prijs de Heer, door het geloof zijn wij niet meer van de wereld, maar we zijn nog wel in de wereld, maar we zijn niet meer van dit wereldsysteem. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wij zijn daardoor tot inzicht gekomen. En dat is heel belangrijk. In Micha's tijd kreeg Micha ook te horen dat er hoop is. Dat God door zal breken. Zullen we dat even lezen, hoofdstuk 2, vers 13... En laten we maar bij vers 12 beginnen. Ik zal u Jacob zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken door de poorten trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. En opeens krijgt Micha een woord. En dat woord is, het oordeel komt. Als jullie je niet bekeren, komt het oordeel. Ik hoor de voetstappen van de Heere steeds dichterbij komen. Maar, ik ga jullie ook vertellen, er komt een doorbreker. En kijk eventjes in hoofdstuk 4... Dan zien we, het zal echter in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen gaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. En hier vertelt hij alreeds, kijk eens in vers 4, zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok. Hier proclameert Micha over iets wat nog in de toekomst ligt. En dit gaat gebeuren in Israël. Maar voordat dat gebeurt, zegt hij, er komt een doorbreker. Nou, die doorbreker in het Hebreeuws, dat is het woord Belhamel. Micha was een country boy. Hij was een jongen van het platteland. Hij is opgegroeid tussen Jeruzalem en Beersheba. En dat woord doorbreker, ja, dat is de ram van een kudde schapen. Je hebt een kudde schapen en er is er eentje bij en die heeft hele grote horens en die heeft een bel om en dat is de leider. Als dan die kudde schapen in de schaapskooi zit en die kudde schapen die worden onrustig, dan komt die belhamel, zo heet dat in het Hebreeuws, die komt in actie. En wat gaat die belhamel doen? Die, die ram met die horens, hij gaat uur na uur rammen op precies dezelfde plaats van de muur. Niet 1 uur, niet 2 uur, niet 3 uur. Hij blijft doorgaan, totdat. En dan gaat hij in de muur zitten. En dan gaat hij als eerste door het gat heen. En wat doen de schapen? Die volgen naar de grazige weide. En dat is de bedoeling van het woord belhamel. Belhamel is een negatief woord, dat werd ik vaak genoemd vroeger, op school en zo. Maar een belhamel is dus die ram die de leiding heeft van de schapen en die blijft rammen totdat er een gat in de muur zit. En dat is de doorbreker. Nou, voor Juda, die machteloos was en in ballingschap is gevoerd, is er later ook een belhamel gekomen, een doorbreker. Kom even mee naar Jesaja 45. En dit schreef Jesaja 125 jaar voordat deze man geboren was. En hij beschrijft hem al bij name. Jesaja 45. Dat is zo mooi, man. Dan zie je dat God de toekomst al reeds weet. In Jesaja en Micha's tijd was het tienstammenrijk er nog, waren de Assyriërs nog niet gekomen. In die tijd was Babylon nog niet gekomen om Juda weg te nemen. Maar Jesaja profeteert al reeds over die tijd na die 70 jaar, na Babylon, als er een Perzisch rijk is en daar zal een belhamel zijn. Daar zal een doorbreker zijn. En hoe heet hij? Zijn naam is Kores. Kijk eens in vers 1. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde. En wat betekent gezalfde in het Hebreeuws? Het woord gezalfde. Messias. Dus Kores, een heidense koning, wordt Messias genoemd. En dat is de doorbreek met een grote D. Tegen Kores die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor hem neer te werpen en de lendenen van de koningen zal ik ontgorden om deuren voor hem te openen. Poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan en het oneffene zal ik recht maken. Dat is zo mooi, laat me het vertellen. Voor Juda gold het zo. Zij waren in ballingschap. Zij konden zichzelf niet bevrijden. Zij hingen hun harp aan de wilgen, toch? Psalm 137, by the rivers of Babylon, where we sat down. Ken je het nog? En toen kwam die belhamel, die Kores. Daniel ging bidden. Oh, de macht van het gebed. Na 70 jaar wist Daniel, onze tijd is op, Daniel 9. En hij gaat voorbeden doen. En hij komt met het verzoek. En het is niet langer het Babylonische Rijk, maar het is al het Tweede Rijk, het Perzische Rijk, waar Daniel weer een hoge functie heeft. En het hart van de koning is in de hand van de Heer. En Kores laat dat volk, dat zichzelf niet kon bevrijden, teruggaan naar Jeruzalem. Mooi, hè? Mooi, hè? Ik vind dat zo mooi, ik heb het vanmiddag gelezen. Dan is Jeremia, die zit in de gevangenis. Ja, en weet je wat de Heer tegen hem zegt? Je moet een stuk land gaan kopen. Waar? In gebed bezit. Bezet gebied. Gebed bezit. Bezet gebied. En dan doet hij dat, die Jeremia. En dan moet je eens kijken. Oh, daar heb ik dat voor het eerst gevonden. Het staat er al zo lang, maar ik had het nog nooit gelezen. Jeremia 32, vers 41. Ik zal mij over hen verblijden. Jongen. En hun goed doen. Ik heb echt niks op, maar. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Dit zegt de Heere tegen Jeremia als die arme jongen in de gevangenis zit, omdat hij trouw het woord brengt. Dan zegt de Heer, jij moet een stuk land gaan kopen. Waar? Ja, in bezet gebied. Want met hart en ziel zal ik jullie terugbrengen. Het is allemaal geschiedenis, dat weet ik. Wij kijken terug, maar onthoud één ding. De Heere God is dezelfde. En wat hij toen deed, kan hij ook vandaag doen. En zal hij doen. Want de grote doorbreker is gekomen. De hemel is opengescheurd. Ach, ik was zo'n jong gelovige. En toen zeiden ze tegen mij. Als jij aan het Joodse volk, want er was in Israël daar tot geloof van, wil vertellen over de Heer Jezus, kan je het Nieuwe Testament niet gebruiken. En een van de boeken waar ze mij mee hielpen om te gebruiken, was het boekje van Micha. Want wat staat er in Micha 5 vers 2? Bethlehem, Ephrata. Van u zal de heerser komen van oudsher. En toen de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen en vroegen aan de fariseers, hebben een vraag voor jullie. Waar is de koning der Joden geboren? Toen konden ze het aanwijzen. De koning der Joden wordt geboren in Bethlehem. Ze gingen niet mee, maar ze wisten het wel. En daar is de Heer Jezus geboren. De grote doorbreker. De grote doorbreker. Want als er één een doorbreker is, dan is het de Heer Jezus. Hij is de schepper, hij is God, hij is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond, hij heeft ons gediend. Hij is naar het kruis gegaan, hij heeft de laatste vijand overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij is opgestaan, hij is teruggegaan naar de Vader. En waar woont hij vandaag? Hij woont in de hemel, zegt Jesaja 57 vers 15. Maar waar woont hij nog meer? Bij de gebrokenen van hart. Mooi, hè? Hij woont bij de gebrokenen van hart. Dat zijn zij die hun verlies toegeven. Die leven in afhankelijkheid. Daar woont hij. Hij woont in mijn hart. De grote doorbreker. En nu wil ik het toch een beetje persoonlijk maken. Want kom eens even mee naar Lucas 11, vers 21 en 22. Daar staat iets over de woorden van de Heer Jezus. Lucas 11, vers 21. Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Kijk, totdat de Heer Jezus op aarde kwam, was Satan zo machtig. Niemand kon hem in eigen kracht overwinnen. Ze konden hem alleen maar overwinnen omdat ze gevuld waren met Gods geest. En toen is de Heer Jezus gekomen die krachtiger is als de Satan. En die heeft hem overwonnen. De laatste vijand, de dood, heeft hij overwonnen. En de grote doorbreker moeten wij toelaten in ons hart. Om ook verdraaiingen die wij aangenomen hebben als waarheid te verbreken. Ik kom even mee nog naar 2 Korinthe 10. Mijn broeder Jan had dat niet gelezen, maar we komen er echt wel hoor. 2 Korinthe 10 vers 3 tot 5. En daar spreekt Paulus over. Onthoud één ding heel goed. Paulus was opgegroeid als fariseer. Paulus was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Maar die Gamaliel, die zat er helemaal naast hoor. Die zat er helemaal naast. En toen Paulus tot wedergeboorte gekomen was, toen waren er veel bolwerken in zijn hoofd. Rechtvaardiging door het houden van de wet. Allemaal bolwerken die hij van kindsbeen aan geleerd had. En toen is Paulus niet naar mensen toe gegaan, maar naar de woestijn. En toen zijn één voor één heel veel van die bolwerken afgebroken. En hij schrijft daarover. 2 Korinthe 10. Want al wandelen wij, vers 3, in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Lieve broeders en zusters, een bolwerk is een manier van denken. Is iets wat wij als waarheid aangenomen hebben, maar een verdraaiing is van de waarheid. Ik heb mij wel eens afgevraagd, heren, nadat ik tot geloof kwam in de Sinaï-woestijn, Waarom heeft u mij daar 8 jaar lang op mijn knietjes met een open Bijbel gelaten? Weet je wat er heel veel moest gebeuren met mij? Er moest heel veel afgebroken worden. Bolwerken. Ik was opgegroeid met een bepaalde godskennis en met een bepaalde gedachtenwereld. En dat moest allemaal afgebroken worden. Als Jeremia gezonden wordt, dan heeft hij 6 dingen te doen, maar 4 ervan is afbreken. Er moest zoveel afgebroken worden in mij. Ik zal er gewoon eens een paar gewoon doorgeven die opeens naar boven kwamen. Ik had een bolwerk van schuld. En ik dacht, God kan mij onmogelijk vergeven. Ik had een bolwerk van wrok. Ik kan die ander echt niet vergeven. Ik had een bolwerk van afwijzing. Ik ben het niet waard om van te houden. Ik had een bolwerk van verslagenheid. Hier kom ik nooit overheen. Weet je wel, zo'n gebroken liefdesland. Hier kom ik nooit overheen, weet je wel. Ik had een bolwerk van prestatie. Ik moet mijn uiterste best doen. Ik had een bolwerk, waar heb ik mee opgegroeid, van bezittingen. Mijn waarde ligt in mijn bezittingen. En die bolwerken, die leefden in mijn hart. En toen kwam Christus erin en toen kreeg ik licht op wat is echt waardevol. Wat heeft eeuwigheidswaarde? Waarin zal ik roemen? Dat vind ik zo mooi van Jeremia, weet je. Want van de week is dan bij die Florence een zoon geboren en die heet Jojada. En dat betekent het kennen van God. En wat staat er in Jeremia 9 vers 23? Zo zegt de Heer, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterke. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop roemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heer ben. Hem te kennen, de gemeenschap van zijn lijden en de kracht van zijn opstand. Jojada, het kennen van God, dat is zo belangrijk. We waren met die groep in Israël. Er was een broeder, die had, dat is echt een classic, J. Packer, Knowing God. Om God te leren kennen, dat was ook het verlangen van Paulus. En weet je, als je dat verlangen in je hebt, dan gaat hij bolwerken, afbreken. En dan ga je anders denken. En hoe denk ik nou zoals vandaag? Nou, ten eerste 1 Petrus 2 vers 9. Ik ben een koninklijke priester. Colossenzen 2 vers 10. Ik ben vervuld met al Gods volheid. Romeinen 8 vers 1. Ik ben vrij van veroordeling. Johannes 10 vers 8. Ik ben voor eeuwig veilig in de armen van de goede herder. 2 Korinthe 1 vers 21. Ik ben bevestigd en gezalfd met de Heilige Geest. 2 Korinthe 6 vers 1. Ik ben Gods medewerker. 1 Korinthe 3 vers 16, ik ben Gods tempel. Efeze 2 vers 10, God is een goed werk in mij begonnen. En dat goede werk, dat zal hij ook tot een goed einde brengen. En zo ben ik gaan veranderen in mijn denken. En zijn er bolwerken en worden er bolwerken afgebroken. Maar daar moet je de doorbreker wel de ruimte voor geven, weet je. Als jij nog vasthoudt, want het is heel eng. Ik sprak met die groep van 58 in Israël over dit onderwerp. En toen zei ik, de meesten waren van reformatorische achtergrond. Ik zei, Jack, ik stop maar. Jij komt van deze achtergrond. Leg jij dat nog eens beter uit? En toen legde Jack dat zo mooi uit. Dat afbreken van bolwerken is eng. Want je denkt, ik val in een diep gat. En je wilt toch nog vasthouden aan dat oude vertrouwde. Maar het tegenovergestelde is waar, want laat los, u zult losgelaten worden. Vul je hart met waarheid en je zult vrij worden. Vrij van vrees. Leven in gehoorzaamheid. Een leven van overvloed. En er is toen zoveel gebeurd. Er zijn ook 10 mensen van de 58 gedoopt in Israël. En ja, er zijn echt bolwerken afgebroken. Maar dat gaat niet zonder strijd. En er is ontzettend veel strijd geweest. Maar ja, zonder strijd geen overwinning. Wat wil ik tot slot zeggen? Laten we gewoon navolgers zijn van de Heer Jezus. Hè? En wandelen in zijn voetstappen. En de Heer Jezus, Bied ons een leven in overvloed aan. En laat die doorbreker, dat is een van zijn titels, maar heerlijk zijn gang gaan. Wees niet bang. Wees niet bang. In Johannes 9 werd die genezen jongen uit de religie gegooid. En Johannes 10 kwam de goede herder om hem in zijn armen op te pakken. Het is goed bij de goede herder. En hij kent je bij name. Je bent voorbestemd van voor de grondlegging de wereld. Hij heeft je geweven in de moederschoot. Hij kent je beter dan jij jezelf kan. En hij wil je vrijmaken. Hij wil je een leven geven in overvloed. En ja, ik vind het ook zo mooi tot slot bij Micha. Dat is een oud gezegde van Micha. Ik hoop dat ik hem weer kan vinden. Gaat nu beter hoor. Micha. Wat staat er ook alweer? Dat heb ik geleerd als kind. Geen schoner spreuk en meer van kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Zullen we dat nog lezen? En dan nog, toch nog even het slot. Micha 6 vers 8. Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En dan besluit hij met deze prachtige woorden. In hoofdstuk 7 vers 18. Wie is een God als u? Weet je wat Micha betekent? Wie is als God? Ik moet nog een kleine anekdote. Is er nog tijd voor een kleine anekdote? Ik was in Afrika en daar was een echtpaar. En die waren al 6 jaar getrouwd en er kwamen geen kinderen. En ja, ze legden dat bij mij voor. En ik wist natuurlijk ook niet wat ik eraan moest doen. Maar ik zeg, het gebed van de rechtvaardige. Er was geen zonde in mijn hart. En wat zou belemmeren, dus ik zeg, we brengen het bij de Heere. En wonder boven wonder, na een jaar kwamen er een tweeling. Allebei jongens. En die moeder die was zo gelukkig dat ze beide jongens Micha genoemd heeft. Ja, nee, de ene Micha en de andere Michael. Want ze was bij beide jongens zo verrukt, wie is als God? Zoiets prachtigs. Twee jongens zijn er ook nooit meer gekomen. En die jongens zijn nu een jaar of 15, 16. Maar dat is zijn naam. Wie is als God? Er is niemand zoals hij. En dan lezen we nog even verder. Die de ongerechtigheid vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn. Want hij heeft vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. En wat zegt Corrie ten Boom? Verboden te vissen. Heerlijk toch? Dat is onze God. Mag ik u voorgaan in een dankgebed? Vader, ik wil u zo danken voor deze avond. Heren, we hebben geluisterd naar die profeten, die mondstukken van u. Die inzicht gekregen hadden, omdat ze gevuld waren met de Heilige Geest. Omdat zij u de ruimte gaven om ook persoonlijk dingen in hen te veranderen. Heren, en als je je zonde beleidt, zoals Jesaja die roept, ik ben een man van onreine lippen. Toen werd hij direct aangeraakt vanaf het altaar. En hij had vernieuwde lippen. Lippen van autoriteit. En Micha ook, hij was gevuld met de Heilige Geest en daarom had hij inzicht om te zien waar de problemen lagen bij de leiders en bij het volk. Dank u wel, Heren, dat we vanavond gehoord hebben van die doorbreker. En Juda heeft dat ervaren door Kores. Maar wij hebben de meerdere ervaren die geboren is in Bethlehem. De grote doorbreker die ons van binnenuit kan veranderen naar zijn beeld. Heer, dank u wel dat u vrijheid op het oog heeft. Opdat gij waarlijk vrij zoudt zijn. En dat heeft u ook op het oog voor ons. Ik bid dat we stoppen met vrees voor mensen. Maar dat we u waarlijk gaan vrezen, zodat u ons en in ons kan bevrijden. Heer, kom maar tot uw doel met deze avond in Jezus' naam. Amen. Nou ja, het wordt al een beetje bekendheid in Nederland dat de Heere God Jack Brunt en mij bij elkaar gebracht heeft. Dat is ook op wonderlijke wijze gegaan. We hebben natuurlijk totaal verschillende achtergronden. En we werken zo fijn samen, joh. Dat is zo heerlijk. Die eenheid in de geest.
Oh.
En die is er echt, hè. Maar hij heeft natuurlijk inzichten die ik niet heb. En ja, als je dan in Israël bent, dan heb ik weer inzichten die hij niet heeft. Natuurlijk omdat ik daar altijd geleefd heb. Mijn achtergrond is niet kerks. Mijn achtergrond is op mijn knietje met een open Bijbel. En Israël bij die plaatsen. Dus we zijn een mooie mix. Maar het was wel heel bemoedigend dat ze zeiden tegen ons, wij hebben ons geestelijk veilig gevoeld. Mooi is dat, hè? Dat we dus niet geïrriteerd worden in onze geest, dat we dingen horen die we niet horen moeten, of waar we het innerlijk niet mee eens zijn, of waar we innerlijk onrustig van worden. Want broeders en zusters, de scheidsrechter is vrede. Colossenzen 3. De scheidsrechter in alles wat je hoort is vrede. Als er geen vrede is in je hart, klopt het niet. Dat is echt de scheidsrechter. En ik heb gesproken over Micha, die op dezelfde tijd leefde als Jesaja. En dan komt Jeremia later in de problemen. En dan is dat boekje van Micha al beschikbaar. En moet je lezen, kijk hier, Jeremia 26 vers 28. Micha uit Moreset heeft in de dagen van Hiskia, koning van Juda, geprofeteerd. Hij zei tegen heel het volk van Juda, zo zegt de Heere van de legermachten. Met andere woorden, de woorden van Jeremia werden bevestigd door Micha. Mooi, hè? Dus alles wat Jeremia zei, dat had Micha ook al gezegd. En daardoor werd Jeremia hier bevrijd van problemen. Hij had op dat moment wel vermoord kunnen worden. Maar omdat hij kon wijzen op Micha en Jesaja en Mozes, die precies hetzelfde gezegd hadden. En dat is die schitterende geestelijke eenheid. En dat was het gebed van de Heer Jezus. Heren, opdat zij één zullen zijn. Niet eens, we zullen nooit met alles eens zijn. Maar wel dat we één zijn. En dat we die basiswaarheden, dat we die precies hetzelfde hebben. En dat is natuurlijk wel heerlijk. En dat was zo met die profeten van het Oude Testament. Ze stonden als een blok en proclameerden precies hetzelfde. Oké, zijn er nog vragen naar boven komen borrelen? Die jongste zus van mij trouwens, dat is Toos Heemskerk. En die heeft pas met Henk Stoorvogel een vrouwenconferentie en jullie hebben haar ook ontmoet. Dan ben ik ook wel blij mee met zo'n lieve zus, toch? Ja. Nou. Ja.
Uiteindelijk was nog een vraag. Hoeveel profeten zijn uiteindelijk echt vermoord? Zijn er toch heel veel geweest in de Bijbel? Hoe die tijd?
Nou, vermoord. Best wel veel, ja. Nou, er wordt ook gezegd van de eerste tot de laatste. Ze zijn allemaal vervolgd. Ze waren, niemand was populair. En dat is natuurlijk ook iets wat je moet aanvaarden. Dat zegt Jeremia ook tegen Baruch. Zoek geen grote dingen. Zoek geen popiopie leven. Want kom dan niet in de bediening. Daar moet je ook mee afrekenen dat je het niet doet voor de populariteit. Want we zijn niet populair in deze wereld. We zullen nooit populair worden in deze wereld. En dan moet je gewoon aanvaarden dat je, als je maar populair bent in de hemel, amen. Maar Jesaja is vermoord. Jeremia is meegenomen naar Egypte. Hij kreeg door Nebukadnezar een prachtig leven aangeboden. Kom maar mee, we gaan goed voor je zorgen. Dat vind ik ook zo typisch. Zijn eigen volk was vreselijk voor hem, maar de niet-Joden waren goed voor hem. He, het eigen volk wilde niks hebben van de Heer Jezus. En dan staat er in Johannes 12, de Grieken roepen, wij willen Jezus zien. Die hadden wat met Jezus. Nebukadnezar had wat met Jeremia. Maar zijn eigen volk had niets met Jeremia. Gooide hem in de put. En als hij dan met een rol kwam, gooide ze de rol in het vuur. En wat zei de Heer? Opnieuw opschrijven. En hij voegde er nog een stel hoofdstukken aan toe. Dus die Bijbel is veel dikker. Die had veel dunner kunnen zijn als ze gehoorzaam geweest waren. Hadden we een dunnere Bijbel gehad. Maar van Abel tot Zacharia zijn ze allemaal vervolgd. Sommigen zijn de natuurlijke dood gestorven. Maar de meesten zijn wel vermoord. aanvaard het lijden. En dat was ook zo mooi bij Jeremia. Je had het ook een beetje moeilijk. En toen zegt de Heer, nou, wat de toekomst betreft, Jeremia, wanneer u met hardlopers mee rent en die maken u moe, hoe moet u dan hardlopen tegen de paarden? Wanneer u al in het land van vrede vertrouwt, hoe moet het dan in de trots van de Jordaan? Met andere woorden, het wordt moeilijker, het wordt zwaarder. Het wordt niet makkelijker in deze wereld om voor je overtuiging uit te komen. Op ieder gebied. Wat is de nadruk van de politieke gesprekken? De dood. Ze hebben het allemaal over de dood. En wij prediken het leven. Amen. Dus dat is toch een verschil. En zo ben je in de wereld, maar niet van de wereld. En die profeten, ja, dat zijn mijn helden. Daar lees ik graag over. Want daar trek ik mij ook aan op.